Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking, die vinden wij in Johannes 13 en daarvan de versen 12 tot en met vers 17. En als zij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En hij zeide tot hen, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt ge ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs als ik gedaan heb, gij die den ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt ge, zo gij ze doet. Gemeente, verstaat gij wat ik u gedaan heb? Die woorden legt de Heer Jezus al zijn discipelen, niet alleen Petrus, gij lieden, meervoud. Hij legt ze al zijn discipelen voor die vraag, verstaat ge het nu? Jezus is klaar met het werk wat gewoonlijk aan een slaaf toebehoorde. Hij heeft zijn gewone klederen weer aangetrokken. Het wasvat weer weggezet. De linnendoek erbij. En hij is weer gaan zitten, liggen, aanliggen, te midden van zijn discipelen. En dan die vraag. Een vraag waar de Heer Jezus niet eens een antwoord op verwacht. Want hij geeft zelf meteen het antwoord op de vraag die hij stelt. Doe wij ook wel eens in een preek een vraag stellen, zelf het antwoord geven. Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Nou, gemeente, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Want had de Heer Jezus tegen Petrus niet gezegd wat ik doe, dat weet gij nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan. Had de Heer Jezus dat zelf al niet gezegd, gij weet het niet, gij zult het pas later gaan verstaan. En met dat later was bedoeld straks bij de opstanding. Of als de geest is uitgestort met Pinksteren, dan zal je een lampje opgaan, een lichtje opgaan in de duisternis. Dan zal het je indachtig worden gemaakt, zoals de Bijbel dat zo prachtig noemt, wat ik u gedaan heb. En dan zul je het verstaan ook, dan zul je het kunnen plaatsen, maar nu nog niet. Ook al had de Heer Jezus er wel iets van uitgelegd al. Dat kwam door de bezwaren van Petrus. De Heer Jezus heeft wel duidelijk gemaakt, dit wassen heeft met reiniging te maken. En een tipje van de sluier is daarmee wel opgelicht dat het in het licht zou staan van wat er diezelfde dag nog gebeuren zou op Golgotha. Diezelfde dag nog. De Heer Jezus had er toch al wel iets van laten doorschemen. Ook al zullen ze die woorden van de Heer Jezus over geheel rein en niet nodig dan alleen de voeten te wassen, die zullen ze ook pas later in hun volle omvang hebben begrepen, vermoed ik. Toch heeft de Heer Jezus er al iets van gezegd. Maar met zijn vraag, verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gaat de Heer Jezus nu een andere richting op. Het geestelijke verstaan van deze dingen, wat Jezus daarmee heeft willen zeggen en willen betekenen, de afwassing van hun zonde, ook van hun dagelijkse stof aan hun voeten, dat zal later wel komen. Maar de Heer Jezus richt zich nu op de praktische kant van de zaak. Niet zo direct op de theologische kant van de zaak, maar op de theopraktische kant van de zaak. Wat betekent dat nou voor jullie onderling? Hoe jullie met elkaar zullen omgaan? Wat heeft het daar over te zeggen? En dat de Heer Jezus dat onderwerp aansnijdt, is natuurlijk voor de discipelen wel bijzonder pijnlijk. Ja, dat is bijzonder pijnlijk. Want ze hadden allemaal voor de eer bedankt om elkaar de voeten te wassen. En daardoor waren zelfs Jezus' voeten ongewassen gebleven. Bijzonder pijnlijk. Maar gemeente, wel noodzakelijk dat de Heer Jezus dit aan de orde stelt. Wel zeer noodzakelijk. Ook dit is maar niet een kogel in het wilde weg afgeschoten. Zoals het antwoord dat hij Petrus gaf ook niet zomaar een kogel was in het wilde weg. Nee, die was doelgericht. Een pijl op het juiste moment. En die raakt ook. Die raakt ook. Jezus' discipelen zijn er ongetwijfeld beschaamd door geworden. Dat Jezus hun dit voorhoudt. Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Want hij doelt natuurlijk op de weigering. Dat blijkt uit het vervolg van zijn woorden ook wel. Op de weigering om dat voor elkaar te doen, ze waren allemaal veel te hoogmoedig. Veel te hoogmoedig. Ze wilden allemaal de eerste en de beste zijn. Ze wilden allemaal vooraan staan, allemaal de belangrijkste. En met eer de een de ander voorgaan, nee, daar hadden ze geen besef van. Daar hadden ze nog helemaal niets van geleerd. En dat het nodig was, gemeente, dat Jezus juist in deze uren dit aan de orde stelt, dat kunt u ook zien in het hele evangelie, want het was niet de eerste keer dat ze daarover aan het kibbelen waren. Ze waren al eens eerder op de weg erover met elkaar aan het twisten geweest. Ze hadden er woorden over gehad bij de tweede aankondiging van Jezus' lijden. Hoort u dat? Toen Jezus zei, ik ga de onderste weg. Ik ga gekruisigd worden, bespot en aan de heidenen overgeleverd. Toen begonnen zij te kibbelen onder elkaar. Hoe hoog ze wel niet zouden kunnen vliegen. En denkt u ook eens aan die bekende geschiedenis van de moeder van de twee zonen van Zebedeus. Salome heette zij. Die bij Jezus kwam om te vragen of haar beide zonen, ze had met haar beide zonen wel overlegd, dat haar beide zonen aan Jezus rechter en als Jezus linkerhand zouden mogen zitten in zijn koninkrijk. Op de ereplaatsen straks, als die in zijn heerlijkheid zou zijn gekomen. En u weet misschien wel wat de Heer Jezus toen gezegd had. Toen had hij duidelijk gemaakt dat het in het koninkrijk van God wel even anders toegaat dan in de koninkrijken van deze wereld. Want in de koninkrijken van deze wereld zoekt iedereen bovenaan te komen. Zoekt iedereen de teugeltjes in handen te krijgen. Dat zie je in de politiek. Dat zie je zelfs in de gemeenteraadspolitiek. En nu ook in de verkiezingstijd in Urk. Iedereen probeert zoveel mogelijk zeteltjes voor zichzelf bijeen te vergaren. Om invloed te kunnen uitoefenen. Om de macht in handen te krijgen. Jazeker, zo gaat dat in de koninkrijken van deze wereld. En zo moet het waarschijnlijk in deze wereld ook wel gaan. Daar zeg ik verder ook niks van. Maar, zegt de Heere Jezus, zo zal het onder u niet wezen. Want wie onder u de eerste zal willen zijn, die moet de laatste worden. En wie onder u de meeste zal willen wezen, die moet allerdienaar zijn zoals ik gekomen ben. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ik ben in het midden van u als één die dient. Daarom had de Heer Jezus al eerder in zijn onderwijs gezegd. Niemand moet zich onder u rabbi of meester of heren laten noemen. Niemand onder u, want gij zijt allen broeders. Jullie moeten niet streven naar het vooraan zitten in de synagoge. Jullie moeten niet vooraan willen staan in de gemeente des Heren. Als je daartoe geroepen wordt, dan is dat wat anders. Maar het zoeken, de aandacht zoeken, de macht zoeken, de eer zoeken, dat is in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus uit den boze. Dat gevoelen zij in u, schrijft Paulus in Filippenzen 2. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus is en was. Die in de gestaltenis God zijnde, Goden gelijk. Het geen roof heeft geacht Goden even gelijk te zijn. En ik heb dat ooit al wel eens een keer eerder uitgelegd, wat dat betekent, dat geen roof geacht. Dat betekent, dat was voor hem niet iets wat hij als een roof krampachtig wilde vasthouden. Zoals een hond een kluif die hij bemachtigd heeft, nooit meer prijs geeft. En zoals een leeuw de buit die in zijn mond gekomen is, ook nooit meer loslaat. Zo heeft de Heere Jezus dat Gode even gelijk te zijn. De heerlijkheid daarboven, die heeft hij niet iets geacht wat hij krampachtig voor zichzelf moest vasthouden. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. En vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen, dat heeft hij. En hij is de mensen in alles gelijk geworden als een die dient. Zo moet het de onderste weg gaan, zoals de Heer Jezus de onderste weg is gegaan. En aangezien nu dat onderwijs van de Heer Jezus, dat had hij al meerdere keren gegeven, was hij geland. Zo gaat dat bij ons mensen, hè. Ik zei de vorige week al, het ene oor in, het andere oor uit. Zo gaat het bij ons mensen. Het moet ons wel 100 keer gezegd worden voordat we het eens een keer horen. Zo was het bij de discipelen ook. Daarom heeft de Heer Jezus op dit gewichtige moment, hier in de opperzaal, op de dag, de volgende morgen staat hij voor Pilatus. En de volgende middag hangt hij aan het kruis. Dat is dezelfde dag, hè, dat heb ik u vorige keer uitgelegd, vorige week zondagmorgen. Omdat de dag altijd 's avonds bij het donker worden begint, is het dezelfde dag. Nou, de Heer Jezus, die heeft dus dat duidelijk gemaakt, juist op dit moment. En dan moet u eens doorlezen, als u wilt, als thuis, als u even de tijd hebt. Tijd heb je altijd, tijd moet je maken. Dan moet je die hoofdstukken 14 en 15 en 16 eens doorlezen. En dan moet u eens opletten dat de Heer Jezus daar zijn discipelen aanspoort tot liefde onder elkander. Dit gebod geef ik u, dat gij liefde hebt onder elkander. En dat de Heer Jezus dat nou juist in die laatste nacht zo doet. Het was zo nodig voor die discipelen dat ze daartoe werden aangemaand. De wereld zal daaraan bekennen dat gij, Vader, mij gezonden hebt. Zo jullie, discipelen, liefde hebt onder elkaar. Dan kan de wereld er niet omheen. Als ze dat ziet, dat er liefde is in Gods kerk. Geen streven naar boven om elkaar te overvleugelen, maar een streven om elkaar te dienen. En gemeente, nou hebben wij niet in de opperzaal gezeten. Wij aan het avondmaal anno 2018, in de lijdenstijd. En ik zei vanmorgen, de Heer Jezus is ook bij ons met het wasvat langsgekomen. Mag ik u de voeten wassen? En is die vermaning die de Heer Jezus nou gaat geven, dat onderwijs, die nadere uitleg, weet je wat ik nu jullie gedaan heb? Wat betekent dat nou voor de praktijk van jullie onder elkaar? Dacht u dat dat bij ons niet nodig was? Of denkt u misschien bij uzelf, dominee, als u daarover gaat preken, dan wordt het een licht zedenpreekje. Van heb elkaar een beetje lief, wees een beetje vriendelijk en aardig voor elkaar. Een licht zedenpreekje. Daar zitten we nou niet bepaald op te wachten, denkt u misschien bij uzelf. Zou het? Zou de Heer Jezus lichte zedenpreekjes hebben gehouden? Was de Heere Jezus dan zomaar een licht mannetje? Wat is er zwaarder voor een hoogmoedig mens dan zichzelf te verloochenen? O ja, zegt u, is dat dan zo zwaar? Nou, waarom zie ik er dan zo weinig van? Waarom zie je er dan zo weinig van? Ja, in de maatschappij kun je het niet anders verwachten. De maatschappij, dat is de wereld en de wereld streeft naar boven. Ze zijn die macht soms ook weer zomaar kwijt. Daar niet van, dat zie je wel. Als weer een minister moet aftreden en zo, dan zijn ze die macht ook zomaar weer kwijt. Want het volksgericht staat altijd gereed om wel een politicus te doen sneuvelen. Dat zie je maar zomaar gebeuren, daar is weinig voor nodig, dat zagen we een paar weken geleden nog wel. Maar zo gaat het in de wereld omhoog. Hoger opklimmen. Maar waarom zie je er dan in de kerk zo weinig van? Dat zoeken van de laagste plaats. Dat elkaar dienen. Door de liefde. Dat stilletjes in het verborgene zonder door de mensen gezien en geëerd te worden. Zoeken hetgeen niet van jouzelf, maar wat van de ander is. Waarom zie je daar zo weinig van? Waarom is er in de kerk ook zoveel streven naar boven, zoveel werken met de ellebogen en zoveel gezien worden en zien en gezien worden? Ook zoveel PR-mentaliteit. Hè? PR, daar bedoelen we mee public relations. Hè? Dat je er naar streeft om hoger op te komen in de kerk. Hè? Dat je ook wat te zeggen mag hebben en zo. Ja, dat is echt niet overdreven hoor. Dat zie ik ook wel gebeuren. Dat helaas tot mijn diepe smart en spijt zie ik dat ook wel gebeuren. Dat in de kerk niet afwezig is, hè, dat die wereldse dingen, dat zoeken gezien te worden, en het streven naar zeggenschap, dat het ook in de kerk wel aanwezig is en wordt gezien. Helaas, helaas. Het jagen naar de beste en de mooiste plaatsen en posities, dat moest al zo onder ons niet zijn. Het sieraad van de ootmoed. Wilt u wel weten, gemeente, dat het plantje van de ootmoed op de rode lijst staat? Ook in de kerk, op de rode lijst. U hebt eens gewild van de rode lijst gehoord. De rode lijst, dat is de lijst waarop planten en diersoorten staan die met uitsterven worden bedreigd. Die worden dan op de rode lijst geplaatst, dan worden ze beschermd. Dan mag je ze niet plukken in de natuur bijvoorbeeld. Je mag ze niet meenemen. Uiteraard niet. Ze worden beschermd door de overheid. Terecht. Heel terecht vind ik. Maar weet u dat het plantje van de ootmoed, van de echte nederigheid, ook in de kerk vaak heel nauw te zoeken is. Met een lampje moet je het vaak zoeken. En als het nou zo'n makkelijke zaak is dan, die ootmoed en jezelf vernederen, jezelf verloochenen en ook ter wille van de ander die naast je staat. Als het dan zo'n lichte zaak is, waarom zie ik er dan zo weinig van? En daarom een licht preetje, een zedepreetje, nee, dat kan het in ieder geval niet wezen. Daarvoor is het in elk geval niet uit de mond van onze zaligmaker gekomen. En daarom is het ook voor ons heilzaam, voor ieder van ons, om naar Jezus te luisteren. Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Jullie noemen mij terecht meester en heer. Terecht, want ik ben dat. Ik ben jullie heer en jullie zijn mijn dienstknechten. Ik ben de meester en jullie zijn mijn leerlingen. Nou, dat is geen geheim. Dat is geen geheim. Jullie moeten elkaar geen meester of heren laten noemen. Maar ik ben jullie rabbi. Ik ben jullie kurios. Jullie heren, dat is zo, inderdaad. Zo spreken ze hem ook altijd aan. Dat zie je bij Petrus al aan het begin van het hoofdstuk. Heren, zult gij mij de voeten wassen? Heren, zo noemt Petrus Jezus. Hij weet zichzelf een dienstknecht van de Heer Jezus en hij was het ook. Maar heren en meester zeggen, dat is niet vrijblijvend. Dat heeft de Heer Jezus ook op andere plaatsen wel gezegd. Wat noemt gij mij heren, heren en gij doet niet wat ik zeg? Dat heeft dan weinig om de hakken, hè, als je heren, heren roept voortdurend tot hem, maar je doet toch niet wat hij zegt. En niet een iegelijk die zegt, heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Het Heer Jezus heeft ook gewaarschuwd voor dat al te vrijblijvend en dat al te gemakkelijk heren en meester zeggen. Het komt erop aan dat je de wil van hem doet. Daar komt het op aan. Niet vrijblijvend dus, indien dan ik de heren en de meester u de voeten gewassen heb. Dan zijt ook gij schuldig om elkaar de voeten te wassen. Ja, gemeente, hoe is de Heer Jezus ze allemaal voorbij gegaan? Eén voor één. Om ze de voeten te wassen. Hij is om onzentwil de minste geworden. Ik ben onder u als één die dient. De enige die dient. Hij wilde op de laatste sport van de ladder staan, onderaan, helemaal onderaan. Jan Luiken, misschien heb u daar wel eens van gehoord, een dichter uit voorgaande eeuwen. Jan Luiken heeft een prachtig gedicht gemaakt. Hoe hangt hij zo deerlijk, geteisterd, geschonden? Misschien kent een enkeling het wel. En dan verderop in dat gedicht vraagt Jan Luiken zich af, wat heeft hij misdreven? Het is een lijdensgedicht. En dan staat er, zijn misdaad was liefde. Uitvloeien. He, zichzelf helemaal wegschenken. Uitvloeien. En geven. Dat was zijn misdaad. Liefde. Uitvloeien en geven. Wat heeft hij misdreven? Allerdienstknecht is hij geweest. Indien dan ik, de Heere en de Meester, u lieden de voeten gewassen hebt, zijt gij ook schuldig elkaar de voeten te wassen. Schuldig. Hoort u dat? Het is niet de kwestie van, nou, het zou kunnen. Het zou mooi zijn als je dat deed. De Heer Jezus heeft het helemaal vrijwillig gedaan. Hij was het niet schuldig. Hij was het niet schuldig en hij deed het toch. Wij waren het, Petrus had daar wel gelijk in, wij waren het allerminst waard. Zult gij mij de voeten wassen? Wij waren het allerminst waard. Daar had Petrus wel gelijk in, niet waar? Er was geen enkel moeten aan. Hij deed het geheel uit liefde en overgave, zonder dat op hem enige verplichting heeft gerust. Maar wij, als hij dat vrijwillig aan ons gedaan heeft, de voeten gewassen, dan zijn wij het elkaar schuldig om dat te doen. En schuldig, dat betekent dus verplicht. Geen vrijblijvendheid zit eraan, schuldig staat daar. En dat woord schuldig, dat wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel gebruikt. Ik denk aan de eerste brief van Johannes, dezelfde Johannes die ook het evangelie geschreven heeft. Hij heeft kennelijk goed naar de meester geluisterd in die laatste nacht. In de eerste brief van Johannes daar staat, dat indien als Christus ons zo heeft lief gehad, dan zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. En er staat zelfs dat we schuldig zijn desnoods het leven, ons leven, voor onze broeder te zetten. Niet dat wij kunnen doen wat hij gedaan heeft. Niet dat wij een verzoeningsoffer kunnen brengen voor iemand anders en ook niet voor onszelf. Maar het zou kunnen zijn dat als je je leven voor een ander moet prijsgeven, nauwelijks zal iemand dat doen, zegt Paulus in Romeinen 5, maar het kan in een enkel geval voorkomen dat iemand voor zijn naaste, zijn broeder, zijn leven stelt voor een vriend. Johannes zegt, wij zijn het desnoods schuldig voor elkaar te doen. En als je het schuldig bent, dan is het zonde als je het nalaat, nietwaar? Dat vereist de logica. Als je iets voor schuldig bent, dan kun je niet zeggen, zal ik het doen of zal ik het niet doen. Dan heb je het eenvoudigweg te doen, dan valt er ook niets te kiezen. Dan hoef je niet te gaan zitten piekeren of beraadslagen van, wat zal ik doen, ja of nee. Je bent het eenvoudigweg schuldig om dat te doen. Je bent het Gode schuldig, Christus schuldig. En je bent het elkander verschuldigd. Het is onze plicht om dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander te bewijzen. Hebt u het vanmorgen gehoord uit het avondmaalsformulier? Gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt. En uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zult ge allen die door de waarachtig geloof Christus deelachtig zijt geworden, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, zeker zal komen bewijzen. Waar de verticale lijn is naar boven, daar is ook de horizontale lijn gisteravond nog op de beleidingscategorisatie gezegd. Daar is ook de horizontale lijn, dan verbindt de Heilige Geest ook aan elkander. We worden aan elkander verplicht om de voeten te wassen, om nederig te zijn, om met eer de een de ander te laten voorgaan. Dat zegt de schrift. Je moet met eer de een de ander laten voorgaan. Zie niet alleen maar op hetgeen van u is, maar zie ook op hetgeen wat van de ander is. Want zo heeft ook Christus zichzelf ontledigd, nietwaar? Als dan ik de Heere en de Meester u lieden de voeten gewassen heb, dan zijt ook gij schuldig elkander de voeten te wassen. Uw gemeente, dan voelt u wel dat er nog een staartje aan zit. Aan de avondmaalsbediening. Dat het consequenties heeft. Hem Heere en Meester te hebben genoemd. En dat het consequenties heeft aan zijn tafel te hebben gezeten. En de voeten te laten wassen. Gij zijt het schuldig. Je bent het verplicht. Om dat nu ook aan elkaar te bewijzen. Weg alle haantjesgedrag. Weg alle strevende hoogte in. Weg de bedoeling om vooraan te willen staan. Dien. Dien. Diaken zijn. En diaken, dat is door het stof gaan. Zo heb ik gisteren in Putten nog verteld aan een paar mensen uit de kerkraad die er ook bij waren. Het is door het stof gaan. Door het stof gaan. Zoals de Heer Jezus voor ons. Voor u. Voor mij. Door het stof is gegaan. Niet de eerste willen zijn. Geen eigendunk. Leg dat nou eens af. Ah, dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk voor een hoogmoedig mens als dat wij zijn. We hebben onze natuur daar helemaal niet in mee. Die hebben we ronduit daarin tegen, want ieder mens wil gezien worden. Men wil allemaal dat men over ons praten zal, in de positieve zin van het woord dan natuurlijk. Jazeker, dat zouden we allemaal wel willen. We willen allemaal geprezen worden, complimentjes ontvangen. Maar ga nou eens de minste weg. Probeer er nou eens vanaf te zien met de hulp van de genade van God. En zeg nou eens tegen de Heere, Heere, maak me nou eens werkelijk ootmoedig. Tegenover u. Maar ook tegenover mijn medemens. In de brede zin van het woord zeker, want dat zie je het overal hoor. Ook op de werkvloer en ook als je onder niet medegelovige bent, dat siert iedereen hoor, die nederigheid. Maar zeker onder elkander. Gij zijt schuldig elkander hier in de gemeente de voeten te wassen. Niet de oren te wassen. Want dat gebeurt al te veel. De oren wassen. Nee, de voeten te wassen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dan wijst hij hen erop dat hij hen een voorbeeld heeft gegeven. Is de Heer Jezus dan alleen maar een voorbeeld? Nee, lieve mensen, de Heer Jezus is niet alleen maar een voorbeeld. Dat maakt men er in de liberale theologie van. De Heer Jezus als goed mens, we moeten proberen de Heer Jezus een beetje na te doen. Na te leven, zoals hij geleefd heeft, zo moeten wij het proberen dan ook wat praktijk en wat handen en voeten te geven. Dat is dan de hele theologie. En dat wordt in kerken overal verkondigd. Kunt u in het hele land voor terecht. Misschien op Urk niet zo direct, maar buiten Urk is dat de hele gewone gang van de zaken, dat is de hele theologie. Probeer een goed mens te zijn zoals Jezus een goed mens was. Nee, gemeente, hij is in de eerste plaats de borg en middelaar, en die heb je nodig. Je moet door hem bediend worden. Je moet door hem rein worden, dat heeft de Heer Jezus zelf daar ook gezegd. En ook dat dagelijkse vuil moet er nog af. Dat stof van de voeten. Nou, dat hadden de discipelen zat, stof aan hun voeten. Hoogmoedsstof, dat hadden ze genoeg, dat moest eraf. Dat hebben wij ook veel te veel. Dat moet er allemaal af. Daar hebben we de Heer Jezus in de eerste plaats voor nodig. Om onze borg en middelaar te zijn bij de Vader. Om door hem vrede en verzoening met God te vinden. Laten we dat even duidelijk stellen. Nou, dat zal u ook niet onbekend in de oren klinken. Want dat heb ik u al wel 100 keer verkondigd. Zo al niet meer. Maar hier staat. En dat lees je niet overal in de Bijbel. Maar het staat er. Hier staat dat de Heer Jezus wel ook een voorbeeld is. Daar blijkt nou weer dat het waar is. Hè? We zeggen wel eens, iedere ketter heeft zijn letter. Iedere ketter heeft wel iets waar hij op wijzen kan en waar een stukje waarheid in zit van wat hij verkondigt. Dat is ook waar hoor. Iedere ketter heeft zijn letter. Hè? Iedere ketter heeft wel een klein elementje van waarheid dat hij dan uitvergroot en dat maakt hij tot het een en ander. Dat is ketterij. Hè? Dat je een klein stukje van de waarheid lospeutert en dat maak je, dat vergroot je uit en dat is dan alles. Nou, zo is het ook met deze ketterij dus. Hè? Die ketterij dat de Heer Jezus alleen maar een voorbeeld zou zijn. Een goed mens die we moeten nastreven. Nou, die ketterij die heeft dus wel een zekere kern van waarheid in zich. Maar je moet het niet uitvergroten. Het is niet het eerste en het voornaamste. En Jezus zegt, ik ben wel een voorbeeld voor jullie. Voor jullie. Voor al degenen die de mijnen zijn. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, jij ook doet. Ik weet nog, toen ik naar de lagere school ging, ja, dat is een poosje geleden jongens, dat is een poosje geleden, hè? Die kinderen die nu op de lagere school zitten, de basisschool, wat dat tegenwoordig genoemd, mijn tijd noemde ze nog de lagere school. Toen ik daar naartoe ging, dat is 50 jaar geleden. Toen zat ik nog net op de basisschool, nog 1 of 2 jaar. En ja, toen kregen wij in de eerste klas, kleuterschool had je toen nog niet, althans niet bij ons op het dorp. Toen kregen we in de eerste klas, moest je schrijven leren. Nou, dat is nu in groep 3 of groep 4 of zo, hè? Groep 3 dacht ik ongeveer al. En ja, dan ging dat zo, dan kreeg je van die... van die boekjes met een doorzichtig velletje ertussen. En daaronder stonden dan de letters. De letters van het alfabet. En die moest je dan door dat doorzichtige papier moest je die natekenen. En als je iets verder gevorderd was, dan kreeg je een boekje met aan de ene kant de letter en aan de andere kant wit. En dan moest je overschrijven. A, B, C, D, E, F, G. He, en dan moest je goed kijken natuurlijk, want ja, het was het eerste begin. Kleine letters, later ook hoofdletters. Nou, dat is nou een voorbeeld. Een voorbeeld. De Heer Jezus zegt, zoals ik gedaan heb. Let nou eens goed op hoe ik gedaan heb. Hoe ziet er dat nou uit? Kijk eens op dit, aan die linkerkant. Dat is dan daar staan mijn letters. Er staat ook in de Griekse taal een woord waar het woordje letter in zit. En onder de letter iets geschreven. Dus eigenlijk de betekenis van het woord voorbeeld in het Grieks. Maar dat even tot. Je moet dus goed kijken naar wat de Heer Jezus geschreven heeft. Doende, aldoende geschreven heeft. En jullie moeten dat na gaan schrijven. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. Niet na apen, dat is wat anders. Na apen. Calvijn die schrijft in zijn commentaar op dit gedeelte, dat doet de paus als die op de Goede Vrijdag al de kardinalen de voeten was. Dat gaat doen ze tot op de dag van vandaag toe. Hè. Op de Goede Vrijdag dan gaat de paus demonstratief al de kardinalen die in Rome zijn de voeten wassen, omdat de Heer Jezus gezegd heeft, zoals ik gedaan heb, zo moeten jullie het ook doen. Hè. Dus dat gaan ze dan letterlijk zo doen. Dat lijkt me niet de bedoeling. En zeker niet dat je dat demonstratief gaat doen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Het gaat om nederig dienen. Het gaat om nederig dienen. Zoals hij in deze wereld geweest is. Dat wij ook zo zijn. En hoe leer je dat nou, beste mensen? Hoe leer je dat nou? Kijk. Hoe dichter dat je bij de Heer Jezus leeft. Kijk, en daar schort het nou voor ons vaak zo aan. Hè? Wij zijn vaak zo ver af. Het ligt niet aan Christus dat hij ver af is, maar wij zijn ver af. Wij houden ons op in landstreken waar hij niet is. We kruipen zo weinig dicht tegen de maan. We gaan zo weinig bij de Heer Jezus op de schoot zitten, zou ik willen zeggen. Dan moesten we veel en veel meer doen. Want als je dicht in zijn nabijheid vertoeft, geestelijk gezien, veel omgang met de zaligmaker hebt en kent, dan ga je het van hem leren. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet, zeggen we wel eens. Nou, ik zeg, wie met Jezus omgaat, die wordt niet met pek besmet, maar die wordt beïnvloed door wie hij is. Dat kan toch ook niet anders? Als je met iemand veel omgang mag hebben, geestelijk gezien, dicht bij hem mag leven, dan stempelt je dat. Dan stempelt je dat. Dan ga je een beetje op hem lijken. Hè? We hebben pas erover gehad. Hè? Zijn beeld dragen wordt zijn beeld gelijkvormig. Ze werden gewaar dat ze met Jezus waren geweest, de apostelen. Ze werden het gewaar van het Sanhedrin. Ze zagen het aan ze. Nou, daar gaat het om. Dat zoals hij in deze wereld geweest is, dat ook wij al zo in deze wereld zullen zijn. Dat is het voorbeeld. Wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Zo staat het in de brief van Johannes nog een keer. Die eerste brief van Johannes. Wandelen in deze wereld gelijk hij gewandeld heeft. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat zoals ik u gedaan heb. Nederig die. Gij dat ook doet. En dan zegt de Heer Jezus er nog wat bij. En dat zegt hij met een grote nadruk. Kunt u zien, hè? Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Voorwaar, dat is amen. Amen, amen, zeg ik u. Het zal waar en zeker zijn. Amen, amen, zeg ik u. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En een gezant is niet meer dan die gezonden heeft. Elders gebruikt de Heer Jezus deze spreuk, vooral het eerste gedeelte daarvan, de dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, om te benadrukken van als hij hier lijden moest in deze wereld, dan zul jij ook te lijden krijgen. Hebben we morgen ook een beetje gezien aan de tafel vanuit 1 Petrus, niet waar? He, zoals hij geleden heeft, zo krijg je dan ook te lijden. Daar wordt ook het woord voorbeeld gebruikt trouwens in 1 Petrus 4. Ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Zoals hij geleden heeft, zo ook wij lijden, zoals hij niet heeft gespot en geantwoord heeft toen hij gedreigd werd en toen hij beledigd werd. Hij heeft het alles overgegeven in de hand van zijn vader. Zo hebben ook wij in deze wereld te zijn. Want de dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Hij is de Heer, wij zijn maar de dienstknecht. En dan kun je niet denken van dat het jou hier in deze wereld beter zal vergaan als dat het hem vergaan is. Dan zul je wat hij gedragen heeft ook iets daarvan moeten dragen. Maar hier staat het in een wat ander verband. Hier bedoelt de Heer Jezus natuurlijk heel gewoon te zeggen: als ik dat voor je gedaan heb, dan moet je niet denken dat je boven me staat. En een gezant is ook niet meer dan degene die hem gezonden heeft. Nee, altijd is natuurlijk degene die zendt meer dan degene die gezonden wordt. Dat is logisch. Dat is altijd zo. En dan moet je je ook niet zo opstellen alsof je meer zou zijn dan hij. Wij staan onder de Christus. En als hij gewassen heeft, de voeten gewassen, ja, dan zijn wij dat natuurlijk helemaal aan hem verplicht. En aan elkaar verplicht om dat te doen. Als hij het vrijwillig heeft gedaan, dan zijn wij meer dan schuldig om het aan elkaar te doen. Wij zijn toch niet meer dan dat de Heer Jezus is. Dan dat onze zender is. Dienen door de liefde. Ach, gemeente, dat het maar zou mogen blijken dan. Dat we aan zijn tafel zijn geweest. En wat moet ik daar dan allemaal voor doen, zult u zeggen? Nou, ik zeg u dicht bij Jezus leven. Heel dicht bij hem. Kruip maar dagelijks dicht tegen de maan. En zet uw treden maar in zijn spoor, hè, opdat ge zijn voetstappen zou nawandelen. Loop maar dicht achter hem aan. Dat is navolging, navolging. Hè, dat lees je in het Nieuwe Testament ook, hè. En ze volgden hem. Ze volgden hem. Dicht achter hem. Dan leer je het. Misschien wel ongemerkt. Je hebt het misschien zelf niet in de gaten. Maar je gaat van die hoge troontjes, daar ga je van af. Dat wil je niet meer. Dat zoek je niet meer. Je krijgt er zelfs een beetje moeite mee. Als mensen je prijzen, daar krijg je zelfs een beetje moeite mee. Daar word je zelfs een beetje verlegen van. Als je dicht bij de Heer Jezus blijft. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja, dat stempelt je ook, hoor. Dat stempelt je ook. Dan leer je ook zelf zachtmoedig te worden, zoals hij zachtmoedig is. En nederig van hart, zoals hij nederig van hart is. Zij met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade, zegt de schrift. Ootmoed is het sieraad van de christen, maar het staat op de rode lijst. Het wordt alleen in de navolging van Christus geleerd, dicht achter hem aan. En zegt de Heer Jezus dan nog: indien gij deze dingen weet. Ja, dat is goed dat we het weten. Maar weten alleen is niet genoeg, hè. En erover praten ook niet. Alle babbelen erover, dat helpt niet. Indien gij het weet, Een zaligsprekking. Gelukkig die mens. God noemt je dan gelukkig. Zalig zijt gij, zo gij ze doet. Ja, het komt op de praktijk des levens aan. Het komt er niet op aan dat we alles precies allemaal weten. Van zus moet het en zo moet het en zo moet het en zo. Ja, dat is allemaal goed en wel. Het is allemaal nuttig en nodig dat je dingen weet. Maar het komt aan op de praktijk van de godzaligheid. En dat is een praktijk van dienen. En nog eens dienen. De ander laten voorgaan. We zeggen wel eens, dames gaan voor. En dat is allemaal goed en wel. Dames gaan voor. Ja, dames gaan voor als de heren geweest zijn, zeggen we er dan wel eens spottend achteraan. Nee, de ander gaat voor. Ieder ander gaat voor, als het goed is. En dan pas jij. Amen.